Goedemorgen, Arkers, allemaal. Galm, galm, galm. U moet de groeten hebben uit de frituur. Voor de mensen die de vorige keer hier waren toen ik sprak, die weten waar het over gaat. Er is nog een spreker, geloof ik, vandaag. Ja, lukt dat zo? Dat is fijn, dan hoor ik zelf ook nog eens een preek. Oké. Het gaat goed met Linda in de frituur. Dank u voor uw gebeden voor haar en voor ook weer nieuwe mensen. Fijn om hier te zijn. Laat me u het volgende verhaal vertellen. Ik heb de gewoonte om Google Maps te gebruiken voor mijn gebedsleven. Dat is misschien een leuke tip, want dat hebben we allemaal, Google Maps. Op uw telefoon of thuis. U doet dat open, u kijkt naar de kaart van Europa en u klikt gewoon op een stad of een dorpje ergens in ons continent. En dan gebruikt u een paar minuten om te bidden voor die stad. Voor de gemeente daar, voor voorgangers, voor leiders, voor evangelisatie, voor werkers die daar nodig zijn, overal in Europa. En u bidt voor bekeringen in die stad. Ook al zult u er misschien nooit komen in die stad of dorp of plaats, maar ons gebed doet veel, zegt de Bijbel. Dat is een leuke manier. Dus als u achter uw computer zit, u heeft toch niks te doen, ja, dan klikt u op Google Maps en dan kunt u 10 minuten... U heeft geen Google Maps, maar dat lossen we op. Ja, als iemand nog een oude atlas heeft voor onze zuster, dan kan dat ook. Maakt allemaal niet uit. En dat is fijn. En van de week keek ik naar de kaart van Vlaanderen bij ons in België. En daar hebben we ook honderden gemeentes en steden en dorpen natuurlijk. En ik keek naar een klein plaatsje, dat heet Tieltwingen. Dat ligt tussen Genk en Leuven. Dat is een half uurtje rijden van mij vandaan. Daar wonen maar enkele mensen, maar een klein plaatsje. Dorp eigenlijk. En ik dacht van, heer, wat kunnen we daar doen in zo'n dorp? Ik bedoel, daar is geen centrum, daar is geen universiteit, daar is geen winkelcentrum. Wat kan je daar doen? Wat kan je daar doen? En ik wist het eigenlijk niet, maar ik heb gebeden voor Tieltwingen dat de Heer ons daar toch, dat Hij daar iets doet. Ik weet het soms ook niet wat ik moet vragen, maar Heer, doe daar iets. Ik kan daar ook niks doen. Eergisteren liep ik door Leuven, ik had een heleboel studenten gesproken. Het was eindelijk eens heerlijk weer. Hè? De tijd is er, nu de zomer nog, zal ik maar zeggen. En het was heerlijk weer, ik was op straat in Leuven. Een paar studenten gedaan. En toen kwam ik Matthijs tegen, een jongen die daar studeerde, psychologie. En hij vond het zo interessant wat ik vertelde, dat hij, ik zeg, wil je een kop koffie? Ja, dat wilde hij wel. Dus dank u wel voor uw steun, ik kon hem een kop koffie aanbieden. En we hebben samen 3 kwartier in het café gezeten. En hij had de ene vraag naar de andere. En toen vroeg ik, waar kom je vandaan? Toen zei hij, uit Tieltwingen. Kippenvelmomenten, vindt u niet? Dat is fantastisch, hè? Ik heb het hem verteld. Ik zeg, dit is een bewijs dat er een levende God is. Die weet waar dat dorpje ligt en wie jij bent. Bid voor Matthijs. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel, mensen. En Bijbel lezen kan je niet genoeg. Ik heb Marit opgegeven op de eerste 9 versen of zo, 5. Maar mag ik de vrijheid nemen om u het hele hoofdstukje voor te lezen? Dat mag wel op zondagmorgen, dat dacht ik, ja. Jesaja hoofdstuk 2. Mensen, dat is zo'n fantastisch, bemoedigend hoofdstuk. Jesaja hoofdstuk 2. Ik zou bijna zeggen, leer dat uit uw hoofd. Of maak er een poster van, een poster. En hang die ergens boven uw bed. Of op het toilet. Of waar ook, dat u dat nooit vergeet. Want wat hier staat is geweldig. Ik lees het regelmatig. Vooral in tijden van ontmoediging moet u zulke hoofdstukken lezen. Jesaja hoofdstuk 2, ik lees het u helemaal voor. Dus als het niet op staat, luister maar gewoon. MBG-vertaling. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen, en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs,
opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Zion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, laten wij wandelen in het licht des Heeren. Voorwaar, ge hebt uw volk het huis van Jacob verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samen doet met kinderen van buitenlanders. Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde. Ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde. Ook is zijn land vol afgoden. Voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Zo verlagen zich de mensen en vernederen de mannen zich. Vergeef het hun niet. Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. De verwaate ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de Heren alleen is in die dagen verheven. Want er is een dag van de Heren der Heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft. Opdat het vernederd worden tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Bazan, tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd. En de Heere alleen is te dien dagen verheven en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Te dien dagen zal de mens zijn zilver en gouden afgoden die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen voor de ratten en de vleermuizen werpen. Bij zijn vlucht in de rotsholte en in de bergspleten vanwege de verschrikking des Heren en de luister zijner majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Laat toch af van de mens wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten? Jesaja hoofdstuk 2. Wauw. Ik zag van de week een prachtig filmpje op YouTube uit Noord-Zweden. En in Noord-Zweden, daar in die eindeloze bossen en de grote stilte van het noorden van Europa, zijn natuurlijk ook mensen die daar wonen in kleine dorpjes. Mensen met vee en houthakkers. En mensen die koeien hebben, die hebben daar de gewoonte om aan het einde van de zomer, als de koeien naar binnen moeten komen op stal, want de lange Zweedse winter komt, dan gaat de boerin naar buiten. En dan moet je zich voorstellen, in die eindeloze sneeuwvlakte dan al, dan staat ze daar en dan zingt ze, ik zou het niet kunnen, weinig dames hier ook denk ik, maar die zingen dan met wat ze in het Zweeds noemen een kulning. Dat is een geweldige roep, een traditionele volkslied wordt dan gezongen met een stem dat je kilometers ver kan horen tot in de bossen. Zou hier niet lukken, maar daar wel. Je moet eens kijken, kulning op YouTube, geweldig om dat te zien. En die koeien verstaan Zweeds. En die komen dan. Die kennen de stem van die boerin. En die weet, dit betekent, het wordt winter. Wintertijd vandaag begonnen, naar huis. En die horen dat. Mensen, de Bijbel kent dit ook. De Bijbel staat vol met roepen. De Heere God roept opdat mensen naar huis zouden komen. En daarom sprak me dat filmpje zo bijzonder aan. De Bijbel staat er vol van. Van Gods roep. En voor de een zal dat enorme vreugde betekenen als ze zijn stem horen roepen. En voor de andere zal dat een verschrikkelijke dag zijn. Ik heb het hier voorgelezen. Laat me met u nadenken over vier roepen van de Heer Jezus zelf. Vier keer roept hij en zal hij roepen. De eerste is, dat leest u in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat, straks bij het roepen van een aartsengel zal de Heer Jezus zelf de mensen roepen met het geluid van de bazuin. U kent dat stukje wel. Als hij zijn gemeente roept. Het eerste wat hij komt roepen is u en mij. Zijn bruid, zijn gemeente. Dat is voor hem het belangrijkste in deze wereld. Het eerste wat hij komt roepen is u en mij. We noemen dat de opname uiteraard. U kent uw theologie hoop ik nog. Wij worden straks meegenomen. Hij komt ons roepen. En ik hoop dat u zijn stem hoort. U zult zijn stem horen, maar ik hoop dat u het met vreugde zal horen. En dat kan morgen zijn. Dingen om weer stil te staan. Niet vandaag, maar wat er morgen kan zijn. De Heer Jezus zegt daar, via de mond van Paulus, via de inspiratie van de Heilige Geest, wordt daar gezegd in die Thessalonicense brief, dat eerst de gestorvenen in de Heer Jezus zullen opstaan. Is dat niet bemoedigend? Uw vrienden, uw familie die niet meer leeft, maar die in de Heer Jezus waren, zullen opstaan. En daarna de levenden die achterblijven. Paulus dacht dat hij nog achter zou blijven, maar dat is niet zo. Wij zijn al de zoveelste generatie na hem. Die zullen die anderen volgen. De Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 5, alle die in de graven zijn, zullen mijn stem horen. Als hij roept. En die stem zal doordringen tot in de diepste uithoeken van deze wereld. En dat zal hoorbaar zijn voor iedereen. Voor iedereen. Maar een kleine minderheid zal het maar begrijpen wie daar roept. En wie hij roept. Een kleine minderheid in deze wereld zal met vreugde die roep horen. En de grote meerderheid zal er niets van begrijpen. Toen ik dat las, dacht ik, toen moest ik aan Paulus denken. Als Paulus van zijn paard valt, als hij tot bekering komt op de weg naar Damascus, dan hoort hij een stem. En de anderen hoorden die ook. Maar alleen Paulus begreep waar het over ging. Jezus sprak alleen Paulus daaraan. Jou moet ik hebben vandaag. En de anderen hoorden zijn stem, maar zagen niemand. Ik weet niet wat ze ervan begrepen hebben, maar ik denk alleen Paulus op dat moment heeft dat begrepen. Zo zal het ook zijn in de laatste der dagen. Als een kleine minderheid in deze wereld de stem van de Heer Jezus met vreugde zal horen. Hij roept mij nu. Want nu is de dag, we gaan naar hem toe. Dat zal hoorbaar zijn. En ik hoop dat u daarnaar uitkijkt. Dat u zegt, mogen het vanmiddag zijn. Mogen het vanmiddag zijn dat hij komt. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Nu, we weten dat uit de Bijbel. Daarna komt er een donkere tijd. Een wereldwijde chaos. Waar we ons geen voorstelling van kunnen hebben. Mensen, onze tijd, hoe moeilijk die ook is. Hoe duister het ook is. Is een paradijs vergeleken met de tijd die daarna komt. Het is een paradijs. Wat er dan komt, daar wil u niet bij zijn. Daar zullen we ook niet bij zijn. Dat geloof ik, dat we daar niet zullen bij zijn. Jeruzalem zal in het nauw gedreven worden. Ik zag van de week een nieuwsbericht op Facebook dat de moslimwereld zich aan het organiseren is. Die hebben uitgerekend hoeveel soldaten ze met elkaar op de been kunnen brengen. Hoeveel militaire macht ze kunnen ontplooien om dat kleine Israël te vernietigen. Nou, dat is enorm. Als je dat leest, dan denk je, ja, natuurlijk gaan ze winnen. Natuurlijk gaan ze winnen. Wat is Israël? Het is niks. Maar de Heere God zegt iets anders in zijn Bijbel. Maar straks komt inderdaad Jeruzalem in het nauw. En aan het einde van die moeilijke tijd, we weten het allemaal, dan verschijnt de Heer Jezus. Op dezelfde plek als hij waar hij vertrokken is, vanaf op de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg, als u daar geweest bent, dan weet u, het is maar een korte wandeling naar de stad Jeruzalem. Dat is maar een paar kilometer. Die zal die afleggen en daar op de troon gaan zitten. En dat betekent, zegt de Bijbel, het einde van alle koninkrijken. Dat kunt u lezen in Daniël hoofdstuk 2. Geweldig hoofdstuk. En hoofdstuk 7 is ongeveer hetzelfde. Waar Nebukadnezar, in hoofdstuk 2 heeft Nebukadnezar die droom. En dan ziet hij al die koninkrijken, snapt er niks van. Daniël mag het komen uitleggen. En dan komt er een steen rollen van de kleine steen van de berg. En die wordt steeds groter. En vernietigt al die koninkrijken. U kent het verhaal. Geweldige droom in het Oude Testament waar de Heer Jezus al laat zien wat er straks komt. Hij is die steen en alle koninkrijken zullen hun einde vinden als die steen hen raakt. En daarna is er natuurlijk wat ik hier heb voorgelezen in Jesaja hoofdstuk 2. Waar het voor de eerste keer eigenlijk helder en duidelijk al in andere hoofdstukken ook, maar is hier zeker het vrederijk wordt voorspeld. Wat er na die donkere tijd komt als de Heer Jezus op zijn troon zit. Wat dat voor deze wereld zal betekenen, daar hebben we nog geen idee van. Maar iedereen zal dan moeten luisteren. Zijn koninkrijk komt. Dat is niet voor nu. Sommigen proberen dat om dat vandaag al te creëren. Maar dat gaat niet. Dat zal alleen zijn dat vrederijk als de vredevorst er is. Eerder is er geen regering uit Jeruzalem. Zoals God het wil. Nu, ik weet, er zijn vele opvattingen over. U kent het wel in de theologie. Er zijn vele christenen die zeggen, nee, dat komt allemaal niet. Dat moet je allemaal symbolisch zien. Dat komt allemaal niet. We noemen dat het amillennialisme. Er komt geen duizendjarig rijk. Je vindt dat in de katholieke kerk. Die geloven dat niet. onder invloed van Augustinus, die zei het, het is al lang, de katholieke kerk is het koninkrijk gods. Wij zijn het vrederijk, zeggen ze daar. Nou, dat valt een zwaar tegen natuurlijk. Maar oké, dat wordt daar geloofd. Ook in veel protestantse kringen wordt dat geloofd dat het niet komt. Anderen zeggen, dat komt daaruit voort, wel, het is al geweest. Het is al geweest. Anderen zeggen, en dat hoor ik ook bij en ik hoop u ook, zegt nee, het komt. Het is er nog niet geweest, we zijn er ook nu niet. Als u mensen tegenkomt die dat geloven, dat nu het vrederijk is, dan moet u met hen Jesaja hoofdstuk 11 eens lezen en vragen of ze meegaan naar Oude Hans Dierenpark. En daar bij de leeuw in de kooi gaan zitten en kijken of het lukt. Dat gaat niemand doen. Dat gaat niemand doen. Want dat staat er in Jesaja hoofdstuk 11. Gaat niet lukken. Nee, dus het is er zeker nog niet. Zeker, maar het komt eraan. Nu, ik weet wel, christenen worden, als je dit soort dingen zegt, uitgemaakt voor utopisten, voor irreële mensjes, voor dromers. Die zeggen, och, deze wereld is zo slecht. Laten we gezellig dromen met elkaar over een vrederijk. De wereld lacht met deze dingen, wij niet. Want we weten wie de leiding daarvan zal hebben. Christenen die hun Bijbel lezen, die worden door deze dingen bemoedigd. Daarom zegt Petrus, veracht de profetieën niet. Deze profetieën die hier op papier staan, veracht ze niet. Want dit staat er niet voor niks. Dit is ter bemoediging van u en mij vandaag. Veracht die profetieën niet. Want het komt. Het komt. Dat is de eerste roep van de Heer Jezus om eerst u en mij weg te halen. Voordat deze dingen gaan gebeuren. Jesaja 11, Daniel, de brieven, Openbaringen. Het staat overal. Het staat overal. En Jesaja hoofdstuk 2, wat ik u net heb voorgelezen, is een prachtig panorama over een rijk waar de Heere God regeert. We hebben het net gezongen, hij regeert. Ja, dat doet hij zeker. Maar straks zullen we het zien. Dan zal de hele wereld het zien dat hij regeert. En dat hoeven wij niet te verwezenlijken vandaag. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Hij gaat dat doen. Dat is een wereld die er nog niet is. En dat vrederijk vindt u overal terug. Daniel 2 heb ik al genoemd met die steen. Daniel 7 met die vier dieren. Waar uiteindelijk iemand komt als eens mensenzoon. Die al die verschrikkelijke gruwelijke weg doet. En op de troon gaat zitten. Psalm 2. Geweldig psalm. Ook een profetie over dat vrederijk wat komt straks. Waar hij regeert met ijzeren staf vanaf de troon in Jeruzalem. En heel Jesaja spreekt daarover. Mensen, het staat daar niet voor niks. Het is ter u en ter mij bemoediging dat deze dingen zijn opgeschreven. In Openbaringen 20 vindt u het uiteraard helemaal, nog eens keer helemaal uitgeschreven. Het komende vrederijk, waar de Heer Jezus op de troon zit. En er staat, en er waren nog tronen. En wie daarop zit, daar zijn we het niet helemaal over eens. Zijn dat de apostelen die daarop zitten? Zijn dat wij? Zijn dat de heiligen uit de grote verdrukking? We weten het niet precies, maar er is een troon en tronen. En sommigen zullen erop zitten om mee te regeren. Straks in zijn koninkrijk. Laten we maar in het midden laten wie dat zullen zijn. Maar dat komt goed. Daar gaat het over. Daar gaat het over. Hij weet wel hoe dat zit. Dat komt. En daarna. Wat daarna? Ja, dan komt de tweede roep van de Heer Jezus. De tweede roep. De eerste is naar ons. En we zijn met hem. Maar de tweede roep is dit. Is de roep van de Heer Jezus. Hier staat het. Tot alle heidenvolken. Die hier nog zijn. De onbekeerden, die gaat hij ook roepen. Dat is de tweede roep. Een wereldwijde roep aan alle die achtergebleven zijn. Die nooit hun knieën hebben gebogen voor de vredevorst. Voor de koning der koningen. In vers 3 staat dat alle volken zullen derwaarts heen stromen. Heen stromen. Een geweldige volksverhuizing van hier en alle plekken ter wereld naar waar de Heer Jezus zit. Dat komt eraan. En de Bijbel beschrijft dat met de berg des Heren. En die zal in die dagen, staat er hier, de hoogste berg zijn. Nu, ik denk niet dat dat letterlijk zo is. Want de bergen van de Libanon en de bergen van de Sinaï zijn hoger. Jeruzalem is niet zo hoog. Ik denk dat dit betekent, dit is de plaats van het hoogste gezag. Dan, nergens anders zal het zijn. Daar zal hij zitten, het hoogste gezag. Hij die heeft gezegd, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, daar zal ik zitten. Of die berg nu 100 of 200 meter hoog is, maakt niet uit. Daar is het hoogste gezag. En daar zal iedereen naar moeten luisteren. Een geweldige verschuiving van alle macht naar één plek waar hij regeert. Mij is gegeven, alle macht in de hemel en op aarde. En ik stel me zo voor dan dat er boodschappers zullen uitgaan om die volken te roepen. U moet vandaag naar Jeruzalem. Pak uw koffers en vertrek, want hij wacht op u. Je bent verplicht te gaan, zegt de Bijbel. Dat is geen keuze voor mensen. Ze moeten. Niemand kan zeggen, nou, ik ga naar Rome. Nee, dat kan niet. Niemand kan zeggen, ik ga naar Mekka. Nee, dat kan niet meer. Ze moeten allemaal naar Jeruzalem. Want daar is de enige waar ze moeten voor verschijnen. Ze zijn verplicht te gaan. Een grote volksverhuizing. De tweede roep staat hier in Jesaja. Hij zal al die volken roepen. En ze moeten komen. Vandaag is het nog niet zo ver. Vandaag denkt de mens dat wij het hoogste zijn van alles. Dat ons is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat wij het te zeggen hebben, dat wij het laatste norm zijn, maar dat is niet zo. Dat begon al in Babel, toen dachten we al, wij zijn de hoogste. Wij zullen de hoogste toren bouwen die er ooit geweest is. Maar Jesaja zegt, nou dat is zeer tijdelijk. Straks komt er een berg die de hoogste is. Op de dag des Heren. Niet de dag der mensen, die zal voorbij zijn, maar de dag des Heren zal daar zijn. En elk mens zal daar naartoe gaan. Toen Babel, vandaag vliegen we al naar Mars, dat is nog hoger. Maar zelfs is dat niet hoog genoeg. Dat is niet hoog genoeg. Er zal een dag zijn waar de Heer Jezus de hoogste is. Een dag tegen alle hoogmoed. Heeft u ons bij nagedacht wat hoogmoed doet? Dat is verschrikkelijk. Dat is een vernietigende kracht in mensenlevens. Of in landen. Grootste kwaad wat er is. Waar de mens denkt, ik ben onafhankelijk. Ik kan doen wat ik wil. Ik ben baas in van alles. Maar dat is niet zo. Hoogmoed, dat brengt liefdeloosheid voor. Want ik ben meer dan u. Dat brengt dat voort. Ongeloof. Ik heb niemand nodig. Ik heb God niet nodig. Zeggen ze ook, ik hoor het elke dag op straat. Ik heb God niet nodig, want ik ben de hoogste. Ik heb alles onder controle. Dat brengt geweld voort. Hoogmoed brengt geweld voort. Als u niet naar mij wil luisteren, dan kom ik met mijn geweld. Met mijn leger. Met mijn geweld. En dan gaan de dingen helemaal fout. Het brengt enorme eenzaamheid voort. Nederigheid brengt u onder de mensen. Hoogmoed brengt u in isolatie. Dan bent u alleen straks aan de top. Moet u niet doen. Maar er komt straks een dag tegen al deze dingen. Alles wat zich verheft, staat er, zal voorbij zijn. Alle eigen wijsheid. Misbruik van anderen. Dat komt allemaal uit hoogmoed voort. Ik ben meer als jij. Ik misbruik jou of ik gebruik jou voor mijn zaakjes. Dat is verkeerd. Dat komt voort uit elke oorlog en geweld komt voort uit hoogmoed. Maar ik heb u voorgelezen. Jesaja hoofdstuk 2 zegt, er komt een dag des Heren in het laatste der dagen tegen alles wat zich verheft. Zelfs in de natuur, heb je het gezien? De eiken en de ceders van de Libanon, alles wat zich verheft. Zelfs tegen de natuur wordt hier gezegd van naar beneden, want ik ben de hoogste. Ik ben de hoogste. Psalm 2 zegt, tegen wie ze zich verheffen. Tegen de Heren en zijn gezalfde, staat daar letterlijk. Daar is de wereld vandaag mee bezig. Maar dat is zeer tijdelijk. Als u ontmoedigd bent bij het journaal, lees Jesaja 2, lees Jesaja 11, Daniel 2, 7, al die andere, Psalm 2. Want er staat, er komt een dag tegen alles wat zich verheft. En de Heere zal alles naar beneden brengen wat zich verheft. Zoals hij de toren van Babel heeft omgegooid. Die dag komt. En mensen, vandaag tegen deze wereld vechten heeft bijna geen zin. Dat heeft geen zin, we verliezen. Maar wacht maar. Hij komt en hij is degene met alle macht. Hij kan het wel aan. Hoeven wij niet te doen. Het komt pas als Jezus op zijn troon zit. Wat prachtig als die engel bij Maria komt, net voor de kerst. Ja. En die zegt, die krijgt een baby en zijn naam zal Jezus zijn. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Hij zal zitten op de troon van David. Precies hetzelfde. De Bijbel is één groot geheel. Zelfs de engel zei, er komt straks een dag dat uw zoon, zei hij tegen Maria, op de troon in Jeruzalem zal zitten. En zijn koninkrijk, net als in Daniel staat, zal geen einde nemen. Nu nog niet, dan wel. Komt eraan. Tot dan zal alles achteruit gaan in deze wereld. Hoe pijnlijk het ook is. Maar wij zijn geroepen om naar deze dingen te kijken. Veracht de profetieën niet. En wat gaat er dan gebeuren in Jeruzalem? Ik heb het u voorgelezen, 3 dingen. A, Bijbelstudie. Al die volken moeten komen. En ze moeten al die Bijbelstudies waar ze nooit naartoe wilden komen, inhalen. Dus u loopt een eind voor. Ik ook. Ze moeten elke dag komen luisteren, want uit Sion zal de wet uitgaan. Ze zullen aan het begin moeten beginnen. Genesis 1, de eerste dag, zo stel ik me dat voor. En zegt God, weet je wie alles gemaakt heeft? De bloemetjes en de vlindertjes. Zoals u van kinds af aan al weet. Dat zullen de volken moeten leren. Dat er een schepper is die alles gemaakt. De Heer Jezus zal zijn troonrede houden. Zijn regeerakkoord wordt voorgelezen dan. Is het niet geweldig? Ja, en geen democratie. Hij gaat het gewoon stellen. Zo zal het gebeuren. Of je wil of niet. De wet zal uitgaan uit Jeruzalem. Dagelijks verplichte bijbelstudie. Ik zeg het de mensen ook dat ze dat eigenlijk zouden moeten doen, maar dat willen ze nog niet vandaag. Zelfs christenen soms niet. Daar hebben we geen tijd voor. Maar dan zal de volken zullen dat moeten doen. En zo zal God deze wereld vervullen met alle kennis des Heren, zoals Hosea zegt. Zoals de wateren de zeeën bedekken, zo zal de aarde vol zijn met de kennis des Heren. Dan gaan ze daar leren volgens mij. Dan gaan ze daar leren. Als ze voor hun eerste keer een Bijbel in hun handen krijgen en in Jeruzalem de wet moeten gaan studeren. De 10 geboden uit hun hoofd moeten gaan leren, wat u allemaal al lang kent. Dat zal iedereen moeten gaan doen. Geweldig om daar eruit te kijken. De wet zal uitgaan uit Jeruzalem. Vandaag is het nog vrijwillig. Dan is het verplicht. De tweede wat hier gebeurt, wat die volken moeten doen, ze moeten leren dat in praktijk te brengen. Want ze zeggen tegen elkaar, laat ons naar Jeruzalem gaan om te leren wandelen in de wegen des Heren. Dat is praktijk. Dat is niet alleen uw Bijbel kennen, maar het gaan doen wat er staat. Ze zullen moeten gaan doen wat er staat. Dat is even wennen. Hele andere normen. En God gaat zeggen, ik zal je leren om te wandelen zoals ik het doe. Niet in de geest, dat kunnen wij vandaag. Als wedergeboren mensen. Dan zal het gedwongen zijn. Ze moeten doen wat hij wil. En vandaag is het nog om te kiezen. Dan zal het verplicht zijn. En het derde wat hier staat, ze moeten luisteren. De theorie, ze moeten praktijk opdoen, ze moeten het gaan leren. En ze krijgen nog werk ook, heb je het gezien. Ze moeten al hun wapens gaan omsmeden tot ploegscharen. Geweldig, ik kijk er naar uit. Jongen, daar gaat meneer Trump van opkijken en meneer Poetin en al die anderen. Met hun arsenalen aan wapens. Die krijgen wat te doen. Dat moet allemaal omgesmeed worden. Dus als u nog een nieuwe job zoekt, begin voor Smit te studeren. Want dan krijgt u een gigantisch werk straks. Dat moet allemaal gebeuren. De minister van Defensie moet verhuizen naar het ministerie van Landbouw. Tja, dat komt eraan. Ter bemoediging van u en mij lees ik u dit voor. Einde van de wapenindustrie. Geen grote demonstraties meer nodig van de jeugd in Amerika. Geweldig dat ze het doen. Maar straks komt het. Straks moeten ze. Is er geen wapenlobby meer in al die dingen? Oh, als er nog steeds conflicten zijn. Natuurlijk. Die zullen er zijn, want die mensen zijn nog niet wedergeboren. Ze moeten luisteren. Er zullen conflicten zijn, maar de Heer Jezus zal het oplossen. En ze zullen moeten luisteren. Vandaag vrijwillig, dan verplicht. Hij zal, zegt Psalm 2, regeren met ijzeren staf. Hij zal vonnissen, staat er hier. Mensen, dat alles, hoe lang gaat dat duren? Wel, Openbaringen 20 zegt 6 keer in 6 versen dat het 1000 jaar zal duren. 6 keer staat het er achter elkaar. Van hoofdstuk 2, 20 vers 2 tot 7 staat 6 keer. En 1000 jaren zal het zo zijn op deze wereld. En dan komt de derde roep. De eerste roep is aan de gemeente, de tweede roep is aan de heidenvolk om zich te melden in Jeruzalem. En aan het einde van die 1000 jaar, als alle hun Bijbel zullen kennen, dan roept de Heer Jezus hen voor de grote witte troon, staat er. Dan zal iedereen moeten komen, iedereen, levend of niet levend, iedereen zal moeten komen. Na 1000 jaar gaan de boeken open. Wat een toekomst, hè, voor deze wereld. Na 1000 jaar gaan de boeken open. Niet voor een proces met een advocaat en een aanklager en een rechter. Nee. Want Johannes 3, vers 18, twee versen na het beroemde Johannes 3, vers 16, staat dat gij die niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dus dat is al gebeurd. Het enige wat daar nog moet gebeuren op de grote witte troon is het vonnis uitspreken. De veroordeling is er al. De mens is al schuldig bevonden. Daar hoeft niet over gediscussieerd te worden. Ik spreek vaak van die studenten op straat. Ik zeg, wat ga je zeggen? Nou, straks gaan ze God dit en dit en dit en dit zeggen. Ik zeg, ik denk dat je helemaal niks gaat zeggen. Als wij God zien, dan vallen onze tanden uit onze mond. Dan kan je niks meer zeggen. Houd het op. Dan houd het op. Er is geen discussie in de hemel. God hoeft alleen maar het oordeel uit te spreken. En niemand ontkomt eraan. Want er staat zelfs, de zee zal haar doden teruggeven. Mensen die nooit begraven zijn, die we nooit meer terugvinden. Hij weet waar ze zijn. En ook zij zullen voor die grote witte troon moeten verschijnen. Dan komt meneer Darwin komt eraan. En meneer Stephen Hawking en allemaal komen ze voor de troon van God te staan. Geen discussie op dat moment. Dat is de derde roep die komt. Maar voordat alles, is er nog een roep. En die is nu al. Die is nu, die is vandaag. En we noemen dat de evangelieroep. Dat is de roep van de Heer Jezus vandaag. Tot Nijkerk en heel Nederland en Vlaanderen en overal. Kom tot mij vandaag. Kom nu. Voordat het te laat is. Voordat de eerste, tweede en de derde roep komt, is hier de vierde al. De vierde is eigenlijk de eerste. Kom nu, want voordat het te laat is. Dat is wat de Heer is. Kom tot mij vandaag. Dit is de dag van uw redding. De vraag is, heeft u alleen over hem gehoord? Kent u de kerk van binnen of van buiten? Of zegt u, nee, ik ken hem persoonlijk. Hij is mijn redder. Hij heeft mij behouden van al deze verschrikkelijke dingen die komen. Ik ben een behouden mens. Kunt u dat zeggen? Ik hoop het. Ik hoop het. Jesaja hoofdstuk 2 zegt, in vers 5 geloof ik, staat, huis van Jacob, laten wij nu al wandelen. Laten wij nu, dat zegt Jesaja tegen zijn tijdsgenoten toen al. Laten wij nu alvast gaan wandelen in de wegen des Heren, voordat we het later verplicht moeten leren en onder dwang. Dat is de roep van het evangelie. Dat is niet, God roept ons niet om een fijn leventje te hebben en een heerlijke tijd in de kerk, dat is allemaal fantastisch. Maar hij zegt, de grootste bedoeling is dat je behouden wordt voor mijn komend oordeel, voor die grote witte troon. Dat wij straks daar niet zullen zijn. Er is geen veroordeling voor hem die in Christus Jezus zijn. Hij die mij gelooft en hem die mij gezonden heeft, komt niet in het oordeel. Want hij is al overgegaan van de dood in het leven. Amen. Is dat niet geweldig? Dat is de roep van het evangelie die vandaag nog kan klinken. Die vandaag nog kan klinken. Ook in Nederland, ook al willen ze misschien niet luisteren. De roep moet uitgaan. Laat niet het hem overlaten. Wij hebben vandaag een opdracht. En daarom is tot slot de vraag aan ons alle mensen. Ga je mee met de eerste roep? Als hij straks met zijn bazuin komt. En iedereen het zal horen, zoals de koeien in Zweden. Vandaag, om altijd met de Heren te zijn. Ga je, of wacht je op de tweede roep? Dat je verplicht naar Jeruzalem moet. Zou het niet doen, moet je niet doen. Want dan komt er een vreselijke tijd waar weinige staten het zullen overleven. Of wacht je op de derde roep. Zeg je, ik zal me er wel uitpraten bij de grote witte troon. Dat is ook een fatale vergissing, moet je niet doen. En daarom is mijn oproep ook vandaag aan u. En als u evangeliseert, geef die roep verder aan anderen. Kom tot Jezus vandaag, voordat het te laat is. Nu is hij de heiland. Straks is hij de rechter op de troon. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, wat zouden wij geweten hebben van deze dingen? Als u onze broeder Jesaja niet had opgedragen het op te schrijven. En Daniel. En Johannes. En Petrus. En uit de mond van de Heer Jezus zelf. Vader, wij danken u dat wij een blik mogen werpen in de toekomst. In een geweldige toekomst voor hen die behouden zijn. Maar ook in een vreselijke toekomst voor hen die niet behouden zijn. Vader, wij danken u voor die vreugde die ons te wachten staat. We wachten op uw bazuin, Heer, op uw grote roep. Of wij zullen leven of niet, het is voor u gelijk. We danken u, Heer, voor de enorme rust en vrede in de Heer Jezus Christus. Voor zijn kruisdood en opstanding die we volgende week weer mogen herdenken. Dank u dat dat ons behoud is. Dat u onze redder bent en niet meer onze rechter. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen.